Goedemorgen, allemaal. Ik heb een vraagje. Er zijn een paar mensen die weten wat het is, maar wie weet wat dit is? Ja, jij mag het ook niet zeggen. En dan knijp je erin. Wat krijg je dan? Weer pijn. Dat was wat ik deed nadat ik gevallen was. En dan hield deze hand, hield die hand vast. Deze arm hield die arm mee om tegen het lichaam aan te houden. En eigenlijk vond ik dat toen normaal. Maar toen ik er later over nadacht, toen dacht ik, wij zijn het lichaam van de Heer. En daar gebeurt hetzelfde. Dan zien we op elkaar, dan letten we op elkaar. De een helpt de ander. En toen dacht ik, hoe bijzonder dat door zo'n kleine handeling de Heer nog kan laten zien van, maar zo werk ik ook in het lichaam van mij. En toen, er is nog veel meer om je te verwonderen, maar goed. Wij kregen vorige week een gedichtenbundel van Gita. En daar stond een gedichtje in. Over samen. Samen leven en beleven. Samen loven en geloven. Samen geven en vergeven. Samen de Heer en jij. In hem is het ja en amen. Samen. En dan wil ik beginnen met lied 266. Samen in de naam van volgende is, want dat moet ik daar zien, hè? 350. Wij verblijden ons weer in uw grootheid.
Oh.
Nou heeft Ine wat. Maar leuk. Toch?
Ja.
Dat bedoel ik.
We gaan straks plaatjes kijken. Verrassend. Wij hebben al, zolang we bestaan als gemeente, contacten met zendelingen. En we hebben ook altijd een deel van ons bezit gegeven, zodat op de hele wereld zending bedreven kan worden. We hebben ook altijd veel, op een gegeven moment, contact gekregen met de kerken in Ghana. Kun je het John laten zien? Ja, komt eraan. De kerk in Ghana, dat is waar Jeanette Zwart de Bijbel van, uit het Engels natuurlijk, vertaald heeft naar de plaatselijke taal. En dat is in 50 jaar gebeurd. Jeanette Zwart heeft die hele Bijbel vertaald in de Gonja-taal. Dat is natuurlijk geweldig. Wij hebben altijd contact met ze gehouden. We doneren ook altijd naar haar. En toen in 1994 zijn ze hier geweest.
Hebben we hem?
Ja. Kennen we hem nog? Wie kent hem nog? Ja, genoeg hè. En toen waren ze op doorreis met het hele gezin. Omdat hij wilde gaan studeren in Canada voor kerkleider. En dat is na 4 jaar ook gebeurd. En hij is dus de president van de evangelische kerk in een groot deel. Gedeelte van Ghana geweest. En dat heeft rijke zegen gegeven. Nu is zij er niet meer, maar zij nog wel. Kun je haar laten zien? Elisabeth. Ze is daar 65, maar ze is nu 75. En over 2 weken komt ze hier. Want Jeanette Zwart is natuurlijk een beetje haar pleegmoeder of hè, haar, waar ze mee opgegroeid is. En door wie ze het evangelie gekregen heeft. En Elisabeth heeft gezegd, ik ga niet naar je begrafenis als je doodgaat, Jeanette. Ik kom nog op je verjaardag als je 85 wordt. Dus ze komt. Op 6 september is Elisabeth hier. Ik heb gezegd, wat verwachten jullie van ons? Alleen dat je ons vriendelijk begroet. Nou, dat zullen we allemaal doen. En ze heeft wel gezegd, degene die mij kennen, wil ik graag even spreken. Dus voel je echt vrij om, als je er toen ontmoet hebt, ook nu te ontmoeten.
Oké. Was dat gaaf of niet? Nou, ja. Ik wil nu graag zingen. 105,
wat nou?
133, en dat is Ik de Heer, ik ben uw trooster. Het is een oud lied, maar ik ga je straks vertellen waarom we het zingen.
Thank you.
toen we in juni hier in de gemeente waren, de laatste zondag van juni, dat is voor mij de eerste zondag na de val, toen heb ik jullie bedankt, maar toen heb ik ook gezegd, ik ga jullie vertellen wat er gebeurd is, maar ook wat ik daarin ervoer. En de val is heel simpel, je staat op een trapje, je zakt weg in een konijnenhol, je valt achterover. Je valt tegen het hekje aan en onderweg met de val dacht ik nog, wauw, nou, dat wordt morgen een blauwe plek. Maar toen ging ik nog iets verder en toen ging ik tegen de paal aan en die geeft dus echt niet mee. Dus toen dacht ik, oh, daar stond ik op. Ik zat op de grond en ik rode verf zat overal tegenaan, op de planten, over mij heen. Ik had net het ding gevuld met verf en drie schrootjes, zo'n stukje gedaan. Nou ja, toen ging het mis. Maar achter mij, net als de eerste keer toen ik de caravan schilderde, stond de pony. En die schrok zo dat ik viel, dat hij wegrende, waardoor de papegaai in de tuin van de eigenaar ontiegelijk hard begon te schreeuwen. Nou, dan kan ik wel heel hard schreeuwen en ik weet, mijn kinderen zeggen het vaak, maar je hebt een hele harde stem, maar die stem was toen niet hard genoeg. Dus toen dacht ik van, nou, ik kan wel schreeuwen, maar hij hoort me toch niet. Maar ik moet ook niet te hard schreeuwen, want dan komt Henny, de eigenaar, straks hier naartoe. Dat wil ik ook niet. En toen dacht ik, maar ik zit op de grond. Ik moet proberen van de grond op het onderste tree van het trapje te komen. Dan hoef ik niet vanuit de grond omhoog te komen. Nou, dat is gelukt. Dus eindelijk was de papegaai stil. Toen heb ik Robbie geroepen, toen kwam hij eraan. Ik zeg, haal even twee theedoeken op. Knoop ze aan elkaar. Ik zeg, dan heb ik in elk geval iets waar mijn arm in kan leunen. Nou, dat was het eerste. Toen begon het geklier. Driemaal over gebeld. En eindelijk mocht ik in Enschede naar de eerste hulp. Nou, daar ging ook alles mis wat mis kon gaan. Ik moest een foto maken van mijn schouder. En toen zei die mevrouw, nou, u hebt hem niet gebroken, met een stralende glimlach. Waarop haar collega zegt, nou, volgens mij heb je de verkeerde schouder gefotografeerd. Dus, wij weer terug. Ik naar Robbie toe. Komt de chirurg. En die kijkt naar de foto en zegt, ja, is gebroken, maar we gaan het doen met een sling. Dus een ding om je arm. En dan moet het vanzelf helen en dan moet je hem 3 weken omhouden en dan moet je daarna de oefeningen gaan doen. Dus Robbie zei alvast, maar klopt er iets niet. Maar goed, en de verpleger die erbij stond, die stond hem ook wel raar aan het kijken. Volgende morgen om 8:30 werden we gebeld. Het werd wel een operatie. Dus ik was al blij. Ik denk, nou, hij opgeroepen wordt voor een operatie 2-3 dagen. Dat rennen we nog wel. Nou, niet eens, hè. Het gebeurde op 1 juni. De telefoon was op 2 juni. En op 10 juni zou ik pas geopereerd worden. Het was een dreun. We zijn de dag daarna, die dinsdag, toch weer teruggegaan naar het ziekenhuis. Want de pijnstillers, die werkten van geen kant. Dus toen kregen we nog zwaarder. Ja, ze werkten wel wat, maar nog zwaarder. En nou, toen zijn we weer teruggegaan naar huis. Maar Robbie moest beneden blijven slapen. Dus hij sliep of in de relaxstoel, want ik zat in zijn stalopstoel. Of hij sliep op de bank. Nou, woensdag kwam Ferry en Marieke nog. En donderdag staat mijn schoondochter voor de deur. Alleen. Meestal kwam ze met de kinderen of met Arno, maar nu was ze alleen. En ze komt binnen en ze zegt, ik moet hier wachten. Ik moet hier wachten. Waar moet je wachten? Ja, ik moet hier wachten, want zowel Marjolein als ik hebben de huisarts gebeld. We waren gedwongen om te komen. Nou, ze had 5 minuten tijd. Die 5 minuten moet ze dan maar hier heen gaan, want nou, de huisarts wachtte en 10 minuten later ging ik richting het ziekenhuis. En daar constateerde men een longembolie. En weet je wat nou het cynische is? Nou, het is ook nog wel belachelijk. Ik heb altijd de ambulanceingang willen zien in het ziekenhuis. Nou, die heb ik dus gemist, hè. Ik weet niet meer hoe ik... Ik ben in die ambulance gestapt, ik ben gaan liggen, ik weet niet meer hoe ik eruit kwam. Ik weet niet meer hoe ik op die kamer kwam. Ik weet dat ik een spuit kreeg in de buik. Ik weet dat ik in de scan kwam. En met samenwerking van Robbie heb ik gehoord dat het, inderdaad, dat ze me de benen afgetast hebben en dat ze gevraagd hebben van, heb je pijn in je been gehad? Waar ik op eerst zei nee, maar inderdaad had ik wel gehad, 14 dagen daarvoor. Maar ik was in het ziekenhuis. Hoe dan ook. Dus dat was heel dubbel, maar aan de andere kant denk ik, ja, maar ik ben hier nou wel binnen. En je krijgt me er ook zomaar niet meer uit. Volgende morgen op de afdeling komt de longarts. En die staat aan het voetnet van mijn bed. En die zegt, als zondag de longembolie weg is, dan ga je weer naar huis. Want je ligt op de longafdeling en niet op de afdeling van chirurgie. En ik kon helemaal niks zeggen, maar hij liep ook zo weer weg. En toen dacht ik van, Maar je hebt niet het laatste woord. Klaar. Heel simpel. En, dinsdag maandag mocht ik naar de chirurgie. De maandag was het, toen jij kwam. Ja. En, daar ging het gewoon vandaan. Ik mocht dus, nee, zondagmiddag kwam en de longarts en de arts van de chirurgie. En die legde dus uit, je blijft hier, maar je gaat niet onder mijn paraplu vandaan, maar onder de paraplu van chirurgie. Nou, het maakt me niet uit op welke afdeling ik lig, als, er maar een, als ik maar in een, kan blijven, niet meer naar huis hoef. Dus, ben ik 's maandags naar beneden gegaan. En woensdag kreeg ik een appje. En die vroeg, hoe gaat het nu? Ik heb al die tijd wel geslapen, maar wel iedere keer wakker van de pijn. Dat was de allereerste nacht dat toen Robbie naar huis ging. Ik had geen iPad, dus ik kon geen televisie kijken. Dat ik in slaap viel en dat ik de volgende morgen om 7:30 wakker werd. Omdat ze de eerste medicijnen kwam aan me brengen. En daar eigenlijk niet van schrok, maar ze kwam heel rustig de kamer in. Ze gaf me die medicijnen. Ik nam ze in. Ik heb goed naar mijn bed gekeken. Ik denk, op dezelfde manier ga ik weer liggen. Want misschien slaap ik nog wel vandaan. En dat deed ik ook. Want om 8:00 kwamen ze de andere medicijnen brengen. Ik zei, goeiemorgen, bam, deur los. Ja, en toen was de arm weer... hè? En donderdagmorgen, de dag van de operatie, werd ik wakker met dit lied. Ik de Heer, ik ben uw troost. En toen dacht ik, dat is waar. Dat heb ik al die tijd wel geweten. En ook iedere keer wel, die rust en die vrede, die voelde ik ook. Maar dat was voor mij een bevestiging. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik was niet bang voor de operatie. Want er was maar één ding. De pijn die ik nu toen had, die woog niet op tegen de pijn na de operatie. En ik zei ook iedere keer, als ik geopereerd ben, heb ik pijn. Maar dat is een pijn voor genezing. En dit is een pijn voor verwoesting. Want als je erin meeging, dan kan ik me voorstellen dat sommige mensen helemaal gek worden van de pijn. Maar dus niet. Dat is dan wel leuk. Toen ik terugkwam, het was namelijk een dag dat mijn schoonzoon jarig was en onze oudste kleindochter examen had gedaan en de uitslag kreeg. Dus die appte 's morgens van, oma, ik bel je als ik geslaagd ben. Dus ik heb terug, doe maar niet. Want het kan zijn dat ik dan op de operatiekamer lig. En als ik dan moet wachten tot jij belt, dan duurt dat veel te lang, want ik wil dat gelijk weer. Dus ik kwam terug van de operatiekamer. Ik was de gelukkigste mens op aarde. Dat is met geen pen te beschrijven. Dan moet je dus voorstellen dat deze hele arm verdoofd is. Ja, dan moet je hier pincode invoeren in de telefoon. Het leek net dat die arm steeds verder van me afging. Ik denk, nou, laat me zitten. Ik wacht wel tot ik dat klaar heb. Dus ik legde op een gegeven moment de telefoon hierin. En toen ging ik met deze... En toen ging het goed. Ze was dus geslaagd. Maar goed, dat beseft wel van eigenlijk hoeveel rust er gewoon is geweest. Niet de paniek, niet de pijn werd de baas, maar de Heer was de baas. Maar in alle appjes heb ik ook liederen gehad. En één lied wil ik jullie laten horen. Het gaat over, Wim, kijk maar, over Savanja. Savanja 3 vers 17. Maar zo hij het zingt, werd het voor mij eigenlijk een beetje een, mag ik niet zo zeggen, het klinkt een beetje onderbeeld, een lullaby. Als ik niet zag zitten, als ik moe was, als ik niet in slaap kon komen, of voordat ik ging slapen, draaide ik dat lied. Ik zal hem even in het Nederlands nog in voorlezen. Mag wel, hè, Jor?
Ja.
Oké, dank je. Moet ik hem eerst opzoeken natuurlijk. Van 3 vers 17 zeker. Yes. De held, de Heere uw God, is in uw midden. Een held die verlost. Hij zal zich over u met vreugde verblijden. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal over u juichen in gejubel. Nou, hoe dan? Hè? En dat weet je allemaal wel. Maar dan wordt het gezegd. En dan wordt het gezongen. En dan lig je daar in het ziekenhuis. En dan voel je af en toe, als er medicijnen uitgewerkt, de pijn. En dan denk ik, maar hij zingt voor mij. Hij zingt ook voor jullie.
Dus geniet. Lees.
stilte van die ochendlig. Sien ek die liefde op u gesig. U is die Heere my God wat hier bly. U is die held wat verlossing skenk aan my. U kyk na my en gee my u gees. Ek hoef nie een oomblik alleen te wees. Die Heere jou God is nou by jou. In sy groot liefde sal hy jou behou. Hy verheug om oor jou met liefde en krag. Hy bly jou vreugde deur elke dag. Met jubel en lof sal hy jou omring. Hoor hoe die vader oor jou siel nou sing.
Je hebt heel wat gedaan in het ziekenhuis. Maar voor ons gaan wij nu zingen. De Heer regeert. Want dat was het ook. Geen naam. Geen idee. Ik ga straks kijken op de telefoon. Zoeken we op. Dankzij Google. Maar nu gaan we zingen. De Heer regeert. Ja? gaaf, hè? Dat we dat zeker mogen weten. We hoeven hem niet af te raden, we hoeven hem niet te zoeken. Hij regeert, hij is erbij. Volgens mij zei Renate het ooit eens een keertje. Op een kringochtend van, de Heer is erbij. En de Heer is erbij. Gaaf hoor. En nu gaan we de volgende doen. En dat is de beste plaats die we kunnen hebben. Dat zijn zijn voeten.
Dat ga ik nu doen. Maar we hebben zoveel liederen uitgezongen, Jolanda. Er zat heel veel zegen in. Maar het is goed. Ik ervaar ook, na zo'n lied, dan denk ik, Heer, eigenlijk wil ik u aanbidden. Eigenlijk wil ik zeggen hoeveel ik van u hou. Eigenlijk wil ik belijden hoeveel u aan ons geeft en gegeven hebt. Dus ik ga bidden en danken. We danken u, Heer, voor deze liederen. Dat we u mogen aanbidden, dwars door alles heen. We ervaren zo uw zorg en uw liefde voor onze levens en voor uw lichaam. U brengt bijeen. U troost, u richt op, u bemoedigt. Dank u wel voor al die genade waarin wij mogen leven. U zegent ons verder in het luisteren naar het woord. In het ontvangen, we stellen ons hart wijd open, zodat u door uw geest door ons in en door ons heen kunt werken. Hier zijn we als lichaam van u. Dank u wel voor uw trouw en uw oneindige liefde. En voor het lied wat u voor ons zingt. En dat houdt nooit op. Dank u wel daarvoor. Amen. Ik zet even iets neer. Ik ga verder waar Jolanda gebleven is. Ik denk dat jullie gelijkenissen zullen ontdekken. Ik had mijn preek al klaar toen Jolanda de liederen stuurde. En dan valt mij altijd op hoe de Heer, hoe die het voor elkaar krijgt, weet ik niet. Maar altijd een gedachte geeft die wat bij elkaar brengt. Hè? En waar je merkt dat Gods geest gewoon leidt. Ik wil graag met jullie Psalm 92 lezen. Het is een psalm, een lied voor de Sabbat. Er staat niet bij wie het geschreven heeft, maar als ik een beetje nageplozen heb, is het hoogstwaarschijnlijk geschreven ook door David. Het is goed de Heer te loven. Psalm 92. Het is goed de Heer te loven. Uw naam te bezingen, Allerhoogste. In de morgen te getuigen van uw liefde en in de nacht van uw trouw. Bij de klank van de tiensnarige harp en bij het ruisend spel op de lier. U verheugt mij, Heer, met uw daden. Ik juich om wat uw hand verricht. Hoe groot zijn uw daden, Heer? Hoe peilloos diep uw gedachten. Het dringt tot de dommen niet door en dwazen kunnen het niet vatten. Dat de wettelozen als onkruid gedijen en de onrechtvaardigen bloeien, alleen om te worden verdelgd voor altijd. Maar u, Heer, bent eeuwig verheven. Maar uw vijanden, Heer, uw vijanden gaan te gronden, en wie onrecht doen, worden verstrooid. U geeft mij de kracht van een wilde stier, en met pure olie ben ik overgoten, en mijn oog ziet op mijn aanvallers neer. Mijn oor hoort de angstkreet van mijn belagers. De rechtvaardigen groeien op als een palm. Als een zeden van de Libanon reizen zij omhoog. Ze staan geplant in het huis van de Heer. In de voorhoven van onze God groeien ze op. Ze dragen nog vrucht als ze oud zijn. En blijven krachtig en fris. Zo getuigen zij dat de Heer recht doet. Mijn rots in wien geen onrecht is. Nu kennen we dat laatste stuk eigenlijk heel goed, hè? Fris en groen in de ouderdom. Nou, dat horen we graag hier natuurlijk. Hè? Maar wat, dat was niet wat mij trof in deze psalm. Ik heb een flesje olie meegenomen. Wat mij erg trof in deze psalm was vers 11 en 12. U geeft mij de kracht van een wilde stier en met pure olie ben ik overgoten. Toen dacht ik, wauw, ik ben met pure olie overgoten. Hoe dan? En kracht als een wilde stier. Nou, heb je wel eens een wilde stier gezien? Hoeveel kracht dat beest heeft? Hè? Hoe groot, sterk en vol spieren? Nou, dat heb ik niet altijd. Maar ik denk, hoe krijg je dat? Hoe ontstaat dat? En hoe kun je dan het omdraaien, zodat je oog op je aanvallers neerziet en dat je belagers op de vlucht gaan. Met pure olie overgoten. Nou heb ik een flesje meegebracht. En weet je wat ik bijna elke ochtend doe? Dit. Wat doet olie? Wat doet olie eigenlijk? Maakt soepel.
Verzacht. Geeft een droge huid.
Ja, heerlijk. Ja, klopt. Geeft een droge huid. Ja, geen rimpels meer. Ook altijd fijn. Als het zo zou werken, hè, zou ik nog harder smeren. Ja. Het verfrist. Oh, deze ruikt zo lekker. Hij ruikt echt heel erg lekker. Geneest ook wondjes. Hè, als je olie op een wondje doet. En dat verzacht en dat geneest, ja. Het geeft voeding aan mijn huid. Het dringt heel diep door, hè. Het dringt er heel ver in. Nu voelt het dat je denkt van, oh, met je vettig maat, als ik een uur verder ben, dan is mijn huid zo zacht. En dan denk ik, oh, het ziet er wel fris en jong uit. Ik kan nog wel even mee. Nou, dat is toch geweldig? En stel dat je daar helemaal mee overgoten wordt. Niet alleen mijn armen, maar helemaal van boven naar beneden. Nou, dat wil ik wel. Om dat mee te maken. Maar hoe werkt dat dan? Het is natuurlijk niet alleen, hè, dat flesje. Waar werd olie in de Bijbel voor gebruikt? Ik ben er eens ingedoken. En ik ben begin met jullie. Als je mee wil lezen, mag dat, hoeft niet. Maar ik noem de teksten, zodat je het op kunt schrijven en eventueel thuis kunt lezen. In Leviticus 14. Ik heb een aantal teksten waarin we gaan ontdekken waar olie in de Bijbel voor gebruikt wordt. Leviticus 14, dat gaat over iemand die onrein is. En dan zegt God tegen Mozes, dit zijn de voorschriften als iemand onrein is. Nou, dan is dit wat je moet doen. Een priester, die strijkt dan wat bloed van het offerdier aan de rechteroorlel. Ik vond het zo grappig dat ik dat ontdekte. Wat bloed aan de rechteroorlel van degene aan wie de reiniging wordt voltrokken. Hij strijkt ook wat bloed aan de rechterduim, aan de rechterhand en aan de grote teen van je rechtervoet. Grappig, hè? En daarna giet een priester een klein deel van de olie in zijn linkerhandpalm, doopt zijn rechter wijsvinger in de olie, sprenkelt met zijn vinger 7 maal wat olie in de richting van de ontmoetingstent. En vervolgens strijkt hij wat van de olie die hij in zijn handpalm heeft uitgegoten aan de rechteroorlel, aan de rechterduim en aan de dikke teen van je rechtervoet. Ik had het nooit gelezen, jullie wel? Nee. En wat er dan nog over is van de olie, dat strijkt hij op het hoofd. En zo voltrekt de priester voor hen, ter overstaan van de Heer, het hele verzoeningsritueel. Dus hier wordt de olie gebruikt als verzoening. Dus iemand die onrein was, en dan betekent die rechte oorlel dat je goed hoort dat je een rechtvaardige bent. He, dat God zegt, doordat ik mijn bloed en mijn olie daar aanstrijk, ben jij een rechtvaardige. Dan kun je handelen, strijkt het aan je duim, aan de hand. Dan kun je daardoor handelen en aan je voet kun je wandelen in rechtvaardigheid. Mooi, hè, dat het hier al gebeurt. Ik was zo enthousiast en zo dat ik dacht, wauw, wat zit dat woord van God toch bijzonder in elkaar. Het heeft mij zo geraakt, elke keer opnieuw. En dan is die olie, dat weten we, dat is het beeld van de Heilige Geest. Nog een manier waarin olie gebruikt wordt. Olie als herstel. Staat in Ezechiël 16 vers 9. Ook zo'n mooie tekst. Op een dag dat je geboren werd, werd je ergens op een akker achtergelaten. Zo weinig waarde werd er aan je leven gehecht. Toen kwam ik voorbij, zegt de Heer. En ik zag hoe je in je bloed spartelde. Ik zag je. En ik zei tegen je, leef. Blijf in leven. Ik liet je groeien als een bloem in het veld. Ik zwoer je trouw en ik sloot een verbond met je, spreekt God de Heer. En je werd de mijne. Ik waste je met water en ik spoelde het bloed van je af en ik wreef je in met olie. Zoveel liefde. En ik was bij alle volken beroemd om je was bij alle volken beroemd om je schoonheid. En je schoonheid was volmaakt, want ze kwam van mij, spreekt God de Heer. Mooi, hè? Die olie die God gebruikt om je in te wrijven, je te verzorgen. Je kunt je soms voelen als, ik word aan de kant gegooid. Ik hoor er niet bij. Laten we het dichtbij halen. Zo'n gedachte, dit gaat natuurlijk over het feit hè, voordat iemand de Heer leert kennen, maar God zegt, ik zie jou. Ik zie wat je meemaakt. Ik zie wat je ervaart. En hoe je soms je kunt voelen dat alsof je achtergelaten bent. En je zo weinig van waarde bent. Maar ik zie je. En ik laat je groeien. En ik zeg tegen je, leef. En weer dat bloed wat afgewassen wordt. En de olie waarmee we ingewreven zijn. Olie als herstel. Nog een manier van olie. Olie als salving voor een speciale taak. Dat komt ook in de Bijbel voor. Staat in 1 Samuel 16. Dan wordt David gezalfd tot koning. En er staat, de Heer vroeg aan Samuel, hoe lang blijf je nog treuren om Saul die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je horen met olie en ga voor mij naar Isaï, want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. En dan ging het niet om het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. Want David was de jongste en die zat bij de schapen ergens en die moest opgehaald worden. Want God had hem uitgekozen. De Heer zei, hem moet je zalven, hij is het. En Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer. Mooi hè? Gezalfd worden tot koning. En als God zegt, ik heb jullie geroepen als koningen en priesters, je bent mijn gezalfde, dan ligt dat hier al aan ten grondslag. Dat God zo denkt over zijn volk, over jou, over ons. En dan begint David met zijn ontwikkeling. Hij zit dan nog niet meteen op de troon. Dat vond ik ook zo'n mooie gedachte, dat ik dacht, hij is gezalfd tot koning, maar gaat dus een hele ontwikkeling door, voordat hij op de troon komt. Werkt ook zo bij ons, hè? Als wij gezalfd worden met Gods geest, dan begint onze ontwikkeling van binnenuit. Dan gaan we van binnenuit ontdekken van wat heeft God in ons gelegd, hoe kan hij ons gebruiken, hoe kunnen we het leven wat hij voor ons heeft helemaal gaan uitwerken. Nou, dus door die zalving. Nog een manier van olie in de Bijbel. Olie als verbinding. Olie als broederschap. Hele bekende. Psalm 133. Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders samenwonen. Goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard van Aaron. Die neervalt op de hals van zijn gewaad. Als het dauw van de Hermon. Die neervalt op de bergen van Sion. Daar geeft de Heer zijn zegen. Voor altijd. Ik vond het zo'n mooie ontdekking. Dat ik dacht, we hebben olie nodig. Waar Jolanda vanmorgen mee begon. Hè? De verbinding. Het is die salving. Het is die olie. Die mensen die ons samen verbindt. En die ook helpt als... Wat doet olie nog meer? Dat het smeert, hè? Olie smeert. Als iets vastloopt, in je leven misschien, als je het gevoel hebt, ik kom niet verder, of het lukt allemaal niet, of je kunt elkaar misschien niet vinden, gebeurt ook, dat er een opmerking soms plaatsvindt, die blijft haken, of dat je tegenover elkaar het gevoel hebt tegenover elkaar te staan, dan smeert die olie, als je dat weer zoekt, als je daarna teruggaat, Heer, hier ben ik. Ik ben uw gezalfde, ik wil op die manier leven. Dan weekt dat ook weer los. Dan is er altijd een manier om elkaar weer te vinden. Ik heb dat zelf ook gemerkt. Dat de manier, zijn manier. Misschien niet altijd jouw manier, omdat je het moeilijk vindt. Maar wel zijn manier van werken in mij en in ons. Daar geeft de Heer zijn zegen. Daaraan verbindt hij zich. En nou, ik weet niet hoe het jullie gaat, maar lees je ook wel eens etiketten? Ja, hè? Soms, ja. In de winkel als je boodschappen doet misschien. Soms doe ik het wel, heb ik een periode dat ik denk, ik moet eens weer gaan opletten op mijn eten. En dan lees ik wel eens etiketten wat er allemaal in zit. Nou heeft God Mozes een opdracht gegeven om te kijken wat er in die olie zit. Wat zit er nou, dan hebben we gelezen waar die olie allemaal voor kan dienen. Maar wat zit er nou allemaal in die olie? Is dat zomaar olie? Is dat maar bij elkaar gegooid? Ook daar heeft God over nagedacht. Exodus 30. Dan krijgt Mozes de opdracht. Even zoeken hoor. Hij krijgt Mozes de opdracht in Exodus 30 vers 22. Dat Mozes heilige zalfolie moet maken. En dan krijgt hij de opdracht wat daar allemaal in moet zitten. En daar staat, de Heer zei tegen Mozes, neem de fijnste specerijen, 500 shekel dik vloeibare mirre, half zoveel geurige kaneel, 250 shekel dus, en 250 shekel geurige kalmoes en 500 shekel kassia. Alles volgens het eikgewicht van het heiligdom en een hin olijfolie. En bereid hieruit heilige zalfolie, een geurig mengsel zoals een reukwerker dat maakt. Het was dus niet zomaar iets, hè? Olijfolie, een hin, 7,5 liter. Dat is veel, hè? 7,5 liter. Dat is de basis van het mengsel. Mirre. 500 shekel. 5 kilo. 5 kilo mirre. En mirre, dat was bitter. En bitter staat ook voor het lijden van Jezus Christus. Daar kom ik straks nog op terug. Geurige kaneel. 2,5 kilo. Dat is zoetheid. Kaneel is verspreidt een bepaalde geur. Ik heb 2 kaneelstokjes in mijn keuken liggen. Jan zegt, wat doen die stokjes daar? Ik heb gelezen, het helpt tegen fruitvliegjes. Ik weet niet of jullie fruitvliegjes hebben. Ik ben heel zorgvuldig om mijn spullen allemaal in een groene container te gooien. Maar soms, en dan heb je toch van die fruitvliegjes en die hebben een hekel aan kaneel. Het werkt echt. Kaneel beschermt dus ook. Geurige kalmoes, 2,5 kilo, is een rietsoort dat buigt in de storm. Het geeft iets aan van nederigheid. En cassia, 5 kilo, dat is een geurige barst van een boom. Dat betekent waardigheid, aanbidding. Zie je hoe dit mengsel samengesteld is? Het is heilige zalfolie. Heel speciaal, apart. En alles zit erin om hem te kunnen dienen. En weet je, dat had Maria begrepen. Ja, zegt Ine. Ja, Maria had het begrepen. Het heeft mij ook zo geraakt. Maria. Ze zitten bij elkaar met Jezus. We gaan straks even naar het filmpje kijken. Maria die de voeten van Jezus zalft. Met nardusolie. Zuivere nardusolie. En ze zitten bij elkaar nadat Jezus Lazarus had doen opstaan uit de dood. Dat vieren ze daar. Daar eten ze samen. En dan gebeurt er iets. Dan komt Maria binnen. Met een kruikje olie, die gaat naar Jezus. Ze zalft zijn voeten, doet haar hoofddoek af en droogt het met haar haar. En dan komt er zoveel commentaar. We gaan kijken.
even een opmerking van mij daarbij. Ik heb hem gisteren gedownload, maar dat werkt niet, dat filmpje. Dus nu doe ik het via het internet. Maar vorige week liep dat ook niet super, maar we gaan het gewoon even proberen.
Understand the difference. Keeping the law is a response to God's love. But now that I am here, there is...
What is the matter? Where have you been?
You were saying about the law. What's going on? Who is this?
My sister, Mary.
Mary!
Spike Knight.
Mary, what are you doing?
You're letting your sister touch his feet. That's degrading.
Have you heard nothing of what the teacher has said?
All right, this is enough. Jesus.
Once again, Shmuel. There is no law in Torah commanding that a woman cover her hair. It's just tradition.
You're commending her? Excusing her?
Shmuel, we don't know this family. It's not our place.
Blessed are you, King of the universe. For you have done all things.
Yusuf Hernan, we need to leave.
No. Rabbi Shmuel, I understand, but we have to...
performing an inappropriate act openly, without shame. And he is allowing it while being called God. We can't be found out for having witnessed it and done nothing.
An open investigation, you said. Let's see what he says.
Pure Nard. Of the highest quality.
What troubles you, Judas?
Why was this ointment not sold for hundreds of denarii?
You just told a story about how caring for the poor is akin to caring for the Messiah.
Yes! This could have been given to the poor. This could have been used for anything. Supplies, shelter, things we need. But this... this is a waste. Where did you get this money, Mary?
Leave her alone. She has done a beautiful thing for me. For you will always have the poor with you. And whatever you want, you can do good for them. But you will not always have me. She has done what she could. She has anointed my body beforehand for burial.
Bury you.
What does that mean?
Shh, let him finish.
And believe me, wherever the gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will be told in memory of her.
What your follower said is right. This act was wasteful, immodest, and completely contradicts everything you said before about the poor and lowly.
He said they will always be with us.
The very notion that such a disgrace could be proclaimed throughout the world as part of your gospel, when instead it should be reproached, rebuked, and condemned, it's... I can't be in the same room with this abomination.
Sounds like a personal problem.
I want you to believe. I came here to give you a chance and you've ruined it.
I'm sorry I couldn't help you.
I'm sorry I couldn't help you.
Rabbi, that is not a man we want to upset if we're trying to unite our people.
gaaf wat Maria hier deed, hè? Zij, wat de kern van dit stukje voor mij is, dat zij zegt, u bent de Christus. Ik erken jou, Jezus, als de Christus, als degene die voor mij gaat sterven en weer op gaat staan. Zij doorzag wat er gebeurde. Dat Jezus als koning was gekomen om te dienen, ons te dienen, jou te dienen. En zij zag ook wie haar belagers waren. He, wat we gelezen hebben. Zij kon dat loslaten. Zij had daar geen last van. Zij richtte zich op Jezus. Zijn Heer. Haar Heer. Haar koning. Ik word daar een beetje stil van. Ik heb zelf in mijn leven ervaren. Daar waar je Jezus beleidt als koning. Dat er dan weerstand kan komen. Toen ik Jezus vond, zoals Maria hier beleidt, toen ik Jezus vond, gebeurde er in de geestelijke wereld heel wat bij mij. In mijn familie. Mensen die dachten dat ik godsdienstwaanzin had gekregen. Dat er iets met mij niet klopte. Maar ik wist, ik heb Jezus gevonden. Mijn koning, mijn Heer, die ik wil dienen. Die mij herstelt. Die mij geneest. Die mij bevrijdt van het gevoel dat ik weggegooid was. Het gevoel dat ik er niet toe deed. Dat ik niet echt leefde. Terwijl Jezus zei, leef, ik zie jou. Ik wil die olie over jou heen gieten. Als genezing. En dat fundament, Christus als fundament in je leven, hij heeft ons gezalfd. Gewaarmerkt, jij bent van mij. Laat je nooit iets anders wijsmaken. Daar heeft hij zijn geest voor gegeven. En de Bijbel zegt, pas op, er zijn er die willen misleiden. En wat je ontvangen hebt, die zalving die je ontvangen hebt, die is blijvend. En hij zal je alles leren wat je nodig hebt. Blijf dicht bij hem, zoals Maria de waarheid zag. David had dat ook ontdekt. Psalm 23 zingen we zo vaak. De Heer is mijn herder, hij zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Als een herder met zijn schapen in het veld is, hebben ze soms heel veel last van vliegen en muggen en andere toestanden. Dan pakt de herder zo'n schaap en het schaap moet dan stilstaan bij hem en pakt die olie en die giet het in de nek. En wat zo'n beest dan doet, die komt tot rust. Want hij hoeft al dat... Die muggen en die hem steken en de vliegen die hem dwars zitten, die onrust, is weg. Het schaap kan gaan liggen. Er is een verandering in gedrag. Mooi is dat, hè? Dat olie die over je heen gegoten wordt, dat je karakter vormt. Je gedrag verandert. Die onrust die je soms kunt ervaren door situaties... Een aanklacht of alles wat je mee hebt kunnen maken in je opvoeding, waardoor je gewond geraakt bent misschien, of op jezelf bent komen te staan, teleurstelling, vul maar in. Je kunt, ieder voor zich kan iets invullen. Hij moet zijn kop buigen, zich overgeven aan de herder en de olie het werk laten doen. Dat is het geheim. In elke situatie die je tegenkomt. Vind je iets moeilijk? Ervaar je een wond? Heb je verdriet? Ervaar je belagers? Het recept is, Heer, hier ben ik. Ik geef me over aan u. En ik geef me ook over aan uw lichaam, want die olie verbindt. Daar is waar u werkt. Daar kan ik het ontvangen. En Jezus werd ook gezalfd, hè, met de Heilige Geest. Dat was ook niet voor niks, want hij moest een weg gaan. En in Handelingen 11, vers 17 staat, hij wil ons door het geloof in Jezus Christus hetzelfde geschenk geven. Is het grootste geschenk wat je ooit kunt ontvangen in je leven. Naast het feit dat Jezus je vrijgekocht heeft. Je ontvangt kracht. Ik weet, toen ik tot bekering kwam, zat ik in een moeilijke situatie. Dat zijn jaren geleden. En ik las dat je kracht kon ontvangen door de Heilige Geest. Toen dacht ik, dat heb ik nodig. Ik heb kracht nodig om hier doorheen te komen. Ik ben op mijn knieën gegaan. Ik heb me overgegeven aan de Heer en gezegd, Heer, hier ben ik. Ik heb uw kracht nodig. Zalf me met uw geest. En heeft me nog nooit teleurgesteld. Ik ben uit mijn schulp gekropen. Vroeger als kind, als er visite kwam bij ons thuis, dan kroop ik in een hoek. Op school, mij niet gezien, geen vraag stellen. Ik ben er niet hoor, ik heb niks te zeggen. Ik heb leren spreken. Niet dat ik hier sta, maar gewoon mezelf kunnen zijn. Vertellen wat er in me omgaat. Ik heb me laten verzorgen, mijn wonden die ik opgelopen had. Ik heb me overgegeven. Mijn ogen zijn opengegaan voor een geestelijke werkelijkheid waarin ik leef. Kracht van een wilde stier? Nou, ik doe het liever met iets meer liefde dan een wilde stier, maar ik snap wat er bedoeld wordt. Mijn karakter is gevormd door elke situatie heen in mijn leven. Herken je dat? Zie je dat voor jezelf? Dat waar je doorheen gaat, dat je karakter gevormd wordt. Niet het gaat slecht met mij of het gaat moeilijk met mij of ik heb verdriet. Als je daar doorheen gaat samen met de Heer, dan vormt het je karakter. En dan werkt alles mee ten goede. En dat betekende in mijn leven dat ik soms periodes had waarin ik aan het strijden was. Dat ik soms periodes had waarin ik bevrijd ben van verwerping, nietswaardigheid, noem maar op. Soms had ik periodes, kon ik alleen maar staande blijven en zeggen, Heer, hou me vast. Anders red ik het niet. En soms periodes, dan ging ik belijden en dan ging ik zingen. Dat hield me staande. Maar altijd aan overgave aan hem. En aan zijn lichaam. Beide is belangrijk. Je gezindheid. En hij heeft ons en jou geroepen om als een gezalfde te leven. Vanuit die zalving. Vanuit die waardigheid die hij jou daardoor heeft gegeven, kom je rechtop. Niet een klein beetje, helemaal doordrenkt. Totale vervulling. En daar werkt elke situatie in je leven aan mee, dat je voller en voller wordt van die geest, van die olie, die opricht, die je in waardigheid laat wandelen, die je oren opent en laat neerzien op je belagers. Daar wil ik wel meer van. Laat hem zijn werk doen in jou. Doe het niet zelf. Laat hem het doen. Dat merk ik elke keer weer mee. En in die olie zit dus alles wat je nodig hebt. Is dat niet mooi? Amen. Zullen we een lied zingen? En daarbij gaan staan. De Heer is mijn herder. 391, Jort. Ik had het niet doorgegeven, maar... Ontvang die salving, ook tijdens dit lied, als je zingt. Gij salft mijn hoofd met olie, besef dan dat het voor jou is. Spreek je maar uit naar hem.
Dank u wel, Heer, dat u er altijd bent. Dank u dat u ons ziet, ons kent. Dank u wel, Heer, dat u ons gevormd hebt, ook in deze gemeente. Ik wil u daarvoor loven en prijzen, Heer. Ik ben zo dankbaar.
Dank u wel, Heer, dat u mijn Heer bent, dat u mijn maker bent, dat u mij vormt, Heer. Vormt het beeld dat u in mij ziet. Heer, ik dank u, Heer, dat u dat het veilig is om bij u te zijn, Heer. Dank u, Heer, dat u ons door en door kent, dat u ons ziet, dat u weet wat u nodig hebt, dat u zo om ons heen denkt.
Dank u wel, Heer, dat u gezalfd hebt met uw ogen, met uw geest. Alle lof, eer en aanbidding voor u.
Heer, ik dank u dat u me helemaal doordrenkt van alles wat u hebt. Dat uw olie overal terecht komt. En ik dank u, Heer, dat u zegt dat ik voor altijd mag. Veilig bij u mag zijn, aan uw tafel mag zitten. Wat een rijkdom, Heer. Ik wil u eren en loven en aanbidden. Dank u, Heer Jezus, dat u mijn herder bent. Betere herder kan ik niet krijgen. U kent me, u doorgrond me. Dank u, Heer, voor die olie. Wat geweldig dat. Door uw geest zoveel herstel kan komen. Ik ben u geweldig dankbaar. Ik wil u eer en aanbidden als mijn Heer. Dank u wel voor dat u zegt
zegt leef. Leef in de werkelijkheid, Heer, die u hebt gebracht. In de rijkdom die er verborgen ligt in u. En ook voor de doop in uw geest. Hier was een rijkdom. En tegelijkertijd ook zo, ja, zo dichtbij. Uw stem daarin te verstaan en te horen en te merken. Dank u, Heer, voor uw liefde ook. En, ja, voor de voorzichtigheid hoe u met de dingen omgaat en het toch voor elkaar krijgt. Heer, dank u voor het werk wat u in ons doet, maar ook voor elkaar. Dat u ons aan elkaar hebt gegeven en ja, dat u ook zo werkt en laat merken dat u met ons bent. Heer, wat zijn we toch rijk in u. En ik wil je alle eer en glorie voor geven.
In stilheid en vertrouwen zal onze sterkte zijn. Heer, ons hart is stil voor u. We geven ons over aan u in die zalving, in die nabijheid van u, die geborgenheid van u, die liefde van u die ons omringt, die overal die olie aanbrengt waar het nodig is, die het diep door zal laten dringen op plekken waar verdriet is, waar dingen vastzitten, waar het nodig is. Heer, hier zijn we. U klaart het in en met ons leven. Dank u wel voor die genade en voor die trouw. En dat het blijvend is. U zult ons nooit verlaten. Dank u wel voor alles wat u geeft. Halleluja. Amen.
Amen.
Doordrenkt van die liefde, 327... Even een paar mededelingen nog. En dan gaan we nog voor Benjamin bidden. Jan is daar vrijdag geweest. En eigenlijk gaat het nog niet zo goed met Benjamin. Hij had al voor het ongeluk, ze hebben een ongeluk gehad. Hè, op de snelweg waar ze achterop een andere auto zijn gebotst. Maar voor dat ongeluk had Benjamin al last van zijn lichaam. Was zwak, hij had weinig energie. Maar door dat ongeluk is dat versterkt. En eigenlijk kan hij door de dag heen maar heel weinig doen. Hij moet zijn energie heel goed doseren. Dus daarom kan hij ook niet hier komen. Want een half uur autorijden is eigenlijk al te veel. En dan moet hij nog terug. Dus het is heel goed om hem in je gebed mee te dragen. Dan belde Hans van der Pluim vanmorgen. Ze zijn er niet, want Ali is ziek. Er staat iets met de darmen. En Hans zegt, ik schuifel voetje voor voetje door het huis. Dus Hans vraagt niet snel zelf om hulp, maar denk aan hem. Hij kan best door die Parkinson extra gebruiken ook. Slikken wordt moeilijker, praten vindt hij soms heel vermoeiend. Dus het is ook iets om aandacht aan te schenken. Dus daar bidden we zo nog voor. Dan zijn de groeigroepen weer deze week. En volgende week hebben we geen dienst, maar die week daarop, 6 september, hebben we de doopdienst van Jort. Ga je kopje onder, jongen. En nou, we hebben gehoord dat Elisabeth Mahama dan hier is, dus we hebben gewoon feest. En daarna eten we ook samen een broodje. Er is verder geen middagprogramma. Na het samen eten is het dus ook afgelopen, maar we nemen wel samen de maaltijd. Broodjes zijn besteld, dus dat komt allemaal helemaal goed. Dus het bad wordt opgezet, er zijn mensen die dat allemaal regelen, dus dat is heel erg gaaf. Maar dan heb ik nog een vraag. Wie zou er iets willen bakken, iets lekkers voor bij de koffie na de dienst? Als er mensen zijn die zeggen, nou, daar heb ik wel zin in, dan mag ik er vinger zien. Als dan wachten we allemaal af. Het is... En, heeft niemand tijd? Niemand zin?
Ik kan het niet.
Nee, het hoeft niet.
Ik kan er wel mee, maar niet zelf gebakken.
Jij hebt geen... Nou.
Ullen, hè?
Nee hoor, nee. Nou, ik kan wel wat bakken. Dat is geen punt. Komt goed. Oké, okay. Mocht je toch denken, ik zie het nog zitten, dan meld je maar. Dan zijn wij na 6 september, Jan en ik, dat noem ik maar vast, 10 september op vakantie een paar weken. Dus dan mis je ons een paar weken. Oké, we gaan bidden nog eerst voor Benjamin en voor Hans en Ali. Dank u wel, Heer, voor uw trouw. Dank u wel dat u ook hun levens ziet. U kent Benjamin. Hij heeft u van harte lief. Hij heeft ontdekt hoeveel er is te halen bij u. En hoeveel u hem nog wilt geven. En daar danken we u voor dat hij deze gemeente gevonden heeft. Dat u hem geleid hebt hier naartoe. En dank u wel dat hij zal merken dat u hem draagt. We heiligen zijn leven in de naam van Jezus Christus. We bidden, Heer, dat u hem vertroost in zijn ziel. Dat u uw olie uitgiet over zijn leven, dat hij dat zal ervaren, zal merken, uw liefde, uw spreken. En dat het herstel zal doordringen door die olie naar lichaam, ziel en geest. Daartoe zegenen Benjamin in de naam van Jezus. Ook zijn vrouw, zijn kinderen, we zegenen ze in uw naam. Ook Hans en Ali, Heer, u weet wat daar nodig is. Aan kracht, aan herstel ook, aan genezing. Ik bid dat u Hans opricht. Daar waar deze kracht, deze vijand van die Parkinson hem wil laten, op een verkeerde manier wil laten buigen en zijn mond wil snoeren. Vijand, we verbieden jouw werk over het leven van Hans van der Pluim in Jezus' naam. Wijk bij hem. Heer, ik bid dat hij zich innerlijk kan blijven richten naar u en van u kan blijven verwachten. We zegenen ook Hans en ook Ali met herstel en een troost vanuit uw troon. Dank u wel dat u ze ziet en geeft wat nodig is. U gaat met ons mee naar huis, ook deze week, de komende weken. De voorbereiding voor de doopdienst. Heer, we dragen het allemaal aan u op. We bidden dat we samen kunnen genieten en zo dankbaar zijn voor alles wat u doet in onze levens en in ons midden. Alle glorie en hulde is aan u, Heer Jezus. Halleluja. Amen. Heeft er nog iemand een lied om af te sluiten? Ja.
Ik heb de Heer lief.
Ja. Ik heb de Heer lief met heel mijn hart. 326. Ik heb hem voor me.